Kijk, zo gaat hij denk ik beter. Goedemorgen allemaal. Ik heb ernaar verlangd om jullie weer te ontmoeten. Heerlijk om hier weer te zijn en met elkaar God te aanbidden. En met elkaar ook het woord van God te gaan openen. En zoals je ziet wil ik vanmorgen gaan nadenken over het thema. Tenminste, ik weet niet of je het al ziet. Nee, nog niet helemaal. Moet er misschien even omgeschakeld worden, de computer. Ergens knopjes waarvan ik nooit weet welk knopje het moet zijn, maar daar hebben we gelukkig technische mensen voor. Nou ja, wat ik in ieder geval wil zeggen is dat we vanmorgen gaan nadenken over het thema, en het is al even door Bram gezegd aan het begin van de dienst, over weerstand bieden aan de duivel. Nou, ik denk dat het jullie deze week niet ontgaan is dat wij sinds donderdag weer in Nederland, en dat wordt bijna traditie zo ergens halverwege de winter, dat wij weer te maken hebben met een griepepidemie. En wie van jullie heeft er al last van gehad of zit hier een beetje snotterend en zo? Ja, hè? Ja. Nou, dan moet ik zeggen, griepepidemie, dat klinkt wel heel dramatisch. Ja, kijk, hij is er. En dan kan ik gelijk dit mooie plaatje laten zien. Ja, ja. Een griepepidemie, dat klinkt wel gelijk heel erg dramatisch. Alsof half Nederland plat ligt. Maar ik heb het eens even nagekeken van wanneer is er sprake van een griepepidemie. Nou, als er in dit geval 76 op de 100.000 Nederlanders last heeft van griep. Dus ik ben eens even gaan rekenen, dat is nog geen 0,1% van de bevolking. En dan hebben we het al over een epidemie. En hoor ik allerlei berichten van personeelsuitval en planningsproblemen en ziekenhuizen die overstromen. En denk van, mensen, is het echt zo dramatisch? Maar oké, okay, dat terzijde. Mannengriep. Dat klinkt heel zielig. Ja, dat klinkt heel. Nou, daar hebben wij geen last van natuurlijk. Hè? Nee, oké, okay, duidelijk. Ja. Ja. Nou, even voor alle duidelijkheid. Als het gaat om griep of de mildere variant verkoudheid, dat is natuurlijk niet helemaal te voorkomen. Maar ik had een hele wijze moeder, zoals jullie natuurlijk allemaal hebben gehad, en die vertelde mij altijd van, maar Wim, je kunt het wel een beetje voorkomen door te zorgen voor een goede weerstand. Waardoor je de bacteriën en de virussen, nou, waardoor je lichaam die beter aan kan. En ik ben opgegroeid met dit saaie lijstje, althans ik vond het als kind altijd heel erg saai. Wat moet je doen om lichamelijke weerstand op te kunnen bouwen? Nou, voldoende drinken. 1 à 2 liter water per dag, mensen. Voldoende beweging, gezond eten, regelmatig eten, voorkom stress, stop met roken en het drinken van alcohol en val af als u overgewicht heeft. En als je dat allemaal doet en je krijgt alsnog de griep, dan ben je over het algemeen weer heel snel boven Jan. Nou, heel fijn dat we dat weten, maar voor alle duidelijkheid, ik ben hier vanmorgen natuurlijk niet gekomen om jullie te vertellen hoe je een gezonde weerstand voor je lichaam op moet bouwen. Daarvoor kom je niet naar de kerk. We gaan vanmorgen inderdaad hebben over weerstand bieden aan de duivel. En dat is echt wel even iets heel anders. Het is belangrijker om te zorgen voor een goede weerstand in je lichaam, maar ik denk dat het nou minstens zo belangrijk is, maar ik denk eigenlijk nog veel belangrijker is dat we gaan leren als kinderen van God om weerstand te bieden aan de duivel. Ik wil beginnen met een paar gedeelten, 4 gedeelten te gaan lezen uit de Bijbel. En we beginnen met het gedeelte uit Jacobus 4. En dat zijn een paar versen waarin het thema van deze morgen ook letterlijk wordt genoemd. Jacobus 4, vers 6b tot 8. En je kunt het meelezen. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Nou, als het gaat met name even om vers 7, dan wordt het duidelijk waar het mee begint. Onderwerp je aan God en van daaruit, let even goed op de volgende, het begint met je onderwerpen aan God. En van daaruit gaan we weerstand bieden aan de duivel met deze nadrukkelijke belofte. En hij zal van u wegvluchten. Dat is nogal wat. Ik kom daar helemaal aan het einde van de preek op terug, wat het betekent dat de duivel van ons zal wegvluchten. Het tweede gedeelte waar we over gaan nadenken is uit Efeze 6. Dat bekende gedeelte over de geestelijke wapenrusting, dat stukje ga ik nu niet lezen, maar wel de inleidende woorden op die geestelijke wapenrustingen, waarbij Paulus ons laat zien dat we maar liefst 6 wapenstukken ter beschikking hebben gekregen, geestelijke wapenstukken, zowel offensief als defensief, om in die geestelijke strijd weerstand te kunnen bieden. Maar we beginnen even met de inleidende woorden op die geestelijke wapenrusting, Efeze 6, vers 10 tot 13. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen, de methodeia van de duivel. En dat woord methodeia, daar herken je denk ik gelijk wel het Nederlandse woord methode in. Ik heb nog eens even gezocht, wat bedoelen we met een methode? Dat is een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. Even voor alle duidelijkheid, de duivel heeft zo zijn methode. De duivel heeft, om het even met de HSV te zeggen, zo zijn listige verleidingen. Of mag ik het vanmorgen zo zeggen, de duivel heeft zo zijn helse maniertjes. Je bent gewaarschuwd. En dan gaat het verder. Onze strijd, en wat we nu gaan lezen is heel belangrijk om te beseffen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. We doen het vaak alsof, maar onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Dit zijn de diverse rangen en standen die er zijn in de wereld van de duisternis. En dan vers 13. Neem daarom de wapens van God op om, daar heb je hem, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Dat is de tweede. De derde, ook de apostel Petrus, die schrijft over weerstand bieden. En hij schrijft dat als volgt. 1 Petrus 5, vers 8 en 9. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, andere vertalingen hebben het over, uw vijand, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Daar komt hij. Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En dan het vierde gedeelte. Dat is uit Hebreeën 12. Daar gaat het niet zozeer specifiek over weerstand bieden aan de duivel, maar aan de zonde. En waarom ik deze er ook bij lees, nou dat heeft daar echt alles mee te maken. Ik begin even bij Hebreeën 12 vers 1, die mooie woorden. Wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen, al die mannen en vrouwen van Hebreeën 11, omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en de verlijnder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En dan komt hij, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Zo heftig kan dus de strijd tegen de zonde in het leven van een christen zijn. Ik weet niet precies wat ermee wordt bedoeld, tot bloedens toe, maar dit klinkt heel erg letterlijk bloedserieus. Dit is niet even iets oppervlakkigs. Oh ja, soms hoor ik wel eens mensen zeggen, ja, ik moet nog met een paar dingetjes afrekenen in mijn leven. Dat klinkt veel te oppervlakkig. De worsteling tegen de zonde, dat gaat soms tot bloedens toe als we weerstand gaan bieden. Nou, zo 4 schriftgedeelten waarin we steeds de oproep lezen om weerstand te bieden aan de duivel en aan die steeds terugkerende neiging om te zondigen. Maar wat is weerstand bieden? Het is een beetje een Bijbelse uitdrukking, hoewel we gebruiken hem ook gewoon in ons dagelijks taalgebruik. Wat bedoelen we met weerstand bieden? Je kunt soms Als je bijvoorbeeld met bepaalde mensen wordt geconfronteerd, kun je soms weerstand ervaren tegen iemand. Dat er iets in je is dat je denkt van, oh, een beetje afstand houden. Herkennen jullie dat? Aan wie denk je nu? Niet hardop zeggen. Maar je kunt ook weerstand ervaren bij, ik heb het soms bij muziek. Ik luister eigenlijk zelden seculiere muziek. Ik luister liever naar gospelmuziek. Maar soms dan luister je ook wel eens naar seculiere muziek. En dan voel je opeens zo'n weerstand van binnen dat je denkt van, oei, dit is niet kosher. Hup, gauw uitschakelen. Ik ga toch maar weer naar Groot Nieuws Radio luisteren of zo. Dat is beter, dat is gezonder. Je kunt ook weerstand ervaren gewoon als je ergens in een ruimte binnenstapt. Dat je denkt van, er is hier iets, ik ervaar weerstand in mijn hart. Wie herkent dat? Ja, hè? Maar hier, als hier gesproken wordt over weerstand bieden aan, nou dan heeft dat toch een iets andere betekenis. Ik zal je een paar woorden geven om het gewoon een beetje te omschrijven. En dan begin ik eigenlijk even met een synoniem die we net ook al lazen in Efeze 6. Weerstand bieden aan, dat heeft te maken met standhouden. Je niet omver laten blazen. Weerstand, hou maar wacht even, dit zal mij niet gebeuren. Het heeft te maken met niet meebuigen met die listige verleidingen van de duivel, maar staande blijven. Het heeft te maken met je afzetten tegen duivel, wat je ook wil in deze wereld en wat je ook met mijn leven wil uithalen. Ik wil me daartegen afzetten, ik weiger om mee te doen. Weerstand bieden heeft ook te maken met een bewuste keuze. Daar begint het misschien wel mee. Als je hier niet bewust verkiest, als je hier geen actieve houding in hebt, dan zul je waarschijnlijk gewoon meegezogen worden door die methoden van de duivel, die listige verleidingen, en word je gewoon in zijn kielzog meegenomen. Het vraagt om een bewuste keuze en om een actieve houding. Als het gaat om de strijd in ons leven, om de dingen waar we weerstand aan moeten bieden, wordt er heel vaak gesproken over de bekende trits van de wereld, het vlees en de duivel. Wij moeten weerstand bieden aan de verleidingen van de wereld. En die zijn vele, zeker in onze tijd. Die worden ons op een digitaal presenteerblaadje aangeboden. We moeten weerstand bieden tegen de begeerte van het vlees. Weet je wel, die neiging in ons oude leven, in ons natuurlijke leven, om de dingen te doen waarvan God zegt, die moet je niet doen. Denk aan wat Paulus schrijft, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. En heb ik steeds weer de neiging om juist datgene wat ik niet wil doen, om dat wel te doen. Dat is de begeerte van het vlees. Daar moet je weerstand tegen bieden. En het derde, de listen van de duivel. En reken er maar op dat de duivel steeds probeert om gebruik te maken van de verleidingen van de wereld en van de begeerte van het vlees om ons mee te nemen in zijn desastreuze plan voor deze wereld en voor ons leven. Ik wil even morgen graag een heel aantal zaken noemen en ik wil proberen het zo praktisch mogelijk te maken hoe we weerstand kunnen bieden, met name aan de duivel. Weerstand bieden aan de wereld, aan het vlees. Ja, dat heeft er allemaal mee te maken, maar ik wil het vanmorgen toespitsen op het weerstand bieden aan de duivel. En ik wil beginnen met eerst een aantal gedachten door te geven die we eigenlijk net in die vier verschillende Bijbelgedeelten al hebben gelezen. Om het gewoon even op een rijtje te zetten en kort van wat dat betekent. Nou, we begonnen net te lezen met Jacobus 4 en dat begon met onderwerp u dan aan God. En ik zei net al even, toen we dat stukje lazen, dat vooraf gaat aan de oproep om weerstand te bieden aan de duivel. Let op de volgorde. Je kunt alleen maar weerstand bieden aan de duivel als het in je leven begint met je onderwerpen aan God. Als je dat niet doet, dan sta je echt in je naki, dan sta je bijvoorbeeld in de verliesstand, in het weerstand bieden aan de duivel. Wat is je onderwerp aan God? Andere vertalingen hebben het over, gewoon wees gehoorzaam aan God. Dat heeft te maken met overgave. De duivel wist aan begin met je leven over te geven aan God op elk gebied in je leven. Misschien moet je vanuit deze preek, er komen er nog veel meer, maar ook deze vraag meenemen. Zijn er gebieden in mijn leven waarin ik mij nog niet heb onderworpen aan Gods wil. En als die er zijn en als er nu dingen naar boven komen, dan wil ik je echt dringend adviseren, ik zou bijna zeggen in de naam van Jezus, om daarmee aan de slag te gaan. Want als er dingen zijn waarin jij je niet onderwerpt aan God, dan zal het verdraaid lastig zijn om weerstand te kunnen bieden aan de duivel. We zullen straks zien, dan ga je hem zelfs mogelijk ruimte geven in je leven, zodat hij steeds meer jou in zijn greep kan krijgen en invloed op jouw denken en op jouw hele leven kan krijgen. Het tweede, we lazen net in Efeze 6, dus deze onderwerp uw God. En dan het tweede, zoek uw kracht in de Heer. Daar begon dat stukje mee. Hè? We leven in de dag van het kwaad, in de boze dag. De dag dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Wat moeten we doen? We moeten onze kracht zoeken in de Heer. En wie dat niet doet, wie denkt de duivel te kunnen weerstaan in eigen kracht, nou, die zal er snel achterkomen dat je weinig kans maakt. Even voor alle duidelijkheid, we moeten de kracht van de duivel niet overschatten. Maar we moeten hem zeker niet onderschatten. Ik hoor soms wat overmoedige evangelische gelovigen, en zeker wat meer in de charismatische hoek hoor ik dat soms, dan praten ze over de duivel zo van, ah ja, de duivel die lachen we uit, daar hebben we eigenlijk niks mee te maken, waar de duivel. Ho, wacht even. Dan spreek je niet over de duivel zoals de Bijbel erover spreekt. We moeten hem niet overschatten, want er is iemand die daar ver bovenuit gaat. En zijn naam ga ik straks met grote vrijmoedigheid noemen. Maar we moeten hem ook niet onderschatten. Het derde wat we net hebben gelezen uit Efeze 6, trekt de wapenrusting van God aan. En wat dat betekent, daar ga ik vanmorgen verder niet op in, maar neem eens de tijd, misschien vanmiddag of vanavond of de komende week in je stille tijd, om Efeze 6 eens even uit te lezen en ontdek die 6 wapenrustingstukken die God je heeft gegeven en kies ervoor om niet eens af en toe, maar in de strijd waarin we allemaal staan als kinderen van God, om elke dag opnieuw heel bewust de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Daar is die voor bedoeld. Een Romeins soldaat, want daar komt die hele, dat hele voorbeeld vandaan. Een Romeinse soldaat zonder wapenrusting de strijd in laten gaan, dat is een soort vorm van passieve zelfmoord. We hebben de geestelijke wapenrusting nodig, inclusief het laatste wapenstuk dat wordt genoemd. Dat is het enige offensieve wapenstuk. Dat is het zwaard van de geest. En dan staat erbij, het zwaard van de geest, comma, dat is Gods woord. Dus bij het weerstand bieden aan de duivel, daar wil ik heel duidelijk over zijn vanmorgen, onze eigen woorden zullen geen indruk maken bij de duivel. Het zijn Gods woorden die indruk maken bij de duivel. We gaan er straks nog heel kort even naar kijken, maar denk aan de verzoeking van Jezus in de woestijn, hoe hij tot 3 keer toe wordt verzocht door de duivel en hoe hij tot 3 keer toe zegt, er staat geschreven. Weet je, het is heel mooi als je het zwaard van de geest hebt, maar als je niet weet hoe je ermee om moet gaan, heb je er niets aan. Het is geweldig dat we dat kostbare, zuivere woord van de waarheid, de Bijbel van God, hebben ontvangen. Maar sorry hoor, als je niet weet wat erin staat, dan heb je er niets aan. Voor zoveel mensen is de Bijbel een gesloten boek, een versiersel op het nachtkastje of een vulling van je boekenkast. Maar zorg ervoor, en ik geloof dat het alleen maar naarmate we verder gaan in de tijd en we dichter komen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Zorg ervoor dat je denken, dat je hart vervuld is met de woorden van God. Ik vond het zo mooi van de vroegere navigators, ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Die legden zoveel nadruk op het uit je hoofd leren van Bijbelteksten. Niet als een wettisch dingetje, maar anders kun je het zwaard van de geest niet hanteren. Als je wordt aangevallen in je denken en er komen dingen op je af en je denkt van, oeh, nu heb ik het zwaard van de geest nodig, nu moet ik het woord van God spreken. Maar boh, ik zou eigenlijk niet weten waar het staat. Of überhaupt wat er staat. Verdiep je in het woord van God. Op zondagmorgen, maar elke dag neem de tijd. We weten zoveel. We nemen zoveel de tijd voor van alles en nog wat. Maar verdiep je in de woorden van God en zorg dat je het zwaard van de geest kunt hanteren. En wat schreef Paulus over Of Petrus, sorry. Wat schreef Petrus over weerstand bieden? Nou, eerst begon hij te schrijven met wees nuchter en waakzaam. Vind ik een mooie combinatie. Wees nuchter. Daar bedoel ik mee. Althans, ik weet niet of Petrus dat ook bedoelde, maar ik denk dat hij ermee bedoelt. We moeten ook gewoon nuchter zijn. Niet alles, hallo, niet alles is geestelijke strijd. Soms, hè, en het wordt soms wel eens met een knipoog gezegd. Dat bijvoorbeeld, hè, als je hier bezig bent en de techniek werkt niet. Oh, dat is geestelijke strijd. Nee, de kabel is gewoon kapot. Doe normaal. Een oude vriend van mij, is al jaren bij de Heer, die vertelde mij een keer. Hij kwam s'avonds even langs. En hij zei, Wim, ik maakte vanmiddag toch wat geks mee. Ik zei, nou, vertel. Hij zei, ik kwam thuis en zat de duivel op de stoep. Dus ik zeg tegen de duivel, wat doe jij hier nou? Zegt de duivel, ik ben naar buiten gegaan. Ze geven me hier binnen overal de schuld van. Je moet niet achter elke boom een demon zien. Maar er zijn bomen, daar zitten echt demonen achter. Wees nuchter, maar ook waakzaam. Jaren geleden was ik voor een reis van de EO was ik in Zuid-Afrika. En op een gegeven moment hadden we een overnachting in een hotel. Ergens midden in de bush van Zuid-Afrika. Vlakbij bij het Paul Krugerpark. Heel mooi hotel met een enorm grote tuin eromheen. En ik kwam op de hotelkamer. En wat mij opviel, op de nachtkastjes, in de badkamer, bij de receptie, overal stonden bordjes. U bent van harte welkom om te wandelen in onze tuin. Maar pas op voor de hyena's, voor de leeuwen en voor de... Nou, nog wat. Dus ik dacht, ik ga lekker wandelen. Zo ben ik dan ook wel, ja? Maar je wil niet weten hoe waakzaam ik was. Bij elke boom, want dat werd vooral gezegd, de hyena's, die liggen in een boom. En je loopt onder de boom en de hyena kijkt van... Oh, dat is lekker. Kennen jullie trouwens dat verhaal van die christelijke leeuw? Die is wel leuk, hè? Een zendeling, die was in de bush en die was op weg naar een stam. En opeens staat hij oog in oog met een leeuw en die keek best hongerig uit zijn ogen. En de zendeling die riep, oh heer, laat het alsjeblieft een christelijke leeuw zijn. En de leeuw die knielde en zei, heren zegen deze spijzen, amen. Ja, oké. Okay. Maar we lazen net dat Petrus schrijft, hallo, we hebben te maken met een brullende leeuw die rondgaat om te zoeken wie hij kan verslinden. En het gaat niet over een leeuw uit Artis, dit gaat over de leeuw uit de hel. En daar hebben we echt mee te maken, of je het leuk vindt of niet. Het is niet leuk. We hebben te maken met een leeuw die rondgaat. En daarom wees nuchter, maar wees vooral ook waakzaam. Wat is dat ongelooflijk belangrijk. En dan komt Petrus ook bij die oproep, hè, bied weerstand aan de duivel. En dan voegt hij er nog gelijk aan toe. En sta vast in het geloof. Ja, dat is heel belangrijk. In onze strijd, in die geestelijke worsteling, hebben we vast in het geloof te staan. In het geloof dat we, als je gelooft in de Heer Jezus. Dat je een man, een vrouw, een zoon, een dochter van God bent. En de duivel wil dat steeds onderuit halen. Maar sta vast in het geloof. Laat deze heerlijke bevrijdende waarheid je niet van je afpraten of zo. Sta vast in het geloof. Geloof in de waarheid van het woord. Geloof dat je geborgen bent in Christus. Dat je gereinigd en geheiligd bent door zijn bloed. Laat dat je niet afnemen. Sta vast in het geloof. We lazen nog een hele mooie uit Hebreeën 12, vers 4. Bied weerstand tegen de zonde. Ja, inderdaad. Laat ik het gewoon heel zwart-wit even heel duidelijk zeggen. Wie geen weerstand biedt tegen de zonde in zijn of haar leven. Met andere woorden, wie het toestaat als kind van God. Dat de bewuste zonden zijn in zijn leven, waarin hij volhardt, dan moet je niet denken dat je weerstand kunt bieden aan de duivel. Maak mij rein voor u, hebben we net gezongen. Dat is een gebed dat ik in ieder geval iedere dag nodig heb. Heer, maak mij rein. En geef mij volharding in de strijd tegen de zonde. Ja, die strijd ken ik. Daar heb ik ook mee te maken. Ik ben ook iemand met vlees dat steeds de neiging heeft, dat vol zit met begeerte om de verkeerde keuzes te maken. Het is een worsteling tot bloedens toe. Maar ga door. Mag ik je aanmoedigen als je worstelt met zonde in je leven. Geef niet op. Ga door, worstel met de zonde, bied weerstand. En dan zal je ook weerstand kunnen bieden aan de duivel. En het laatste in deze rij van de dingen die we uit de schriftlezing hebben kunnen leren, dat zijn die heerlijke woorden uit Hebreeën 12 aan het begin, vers 2. Houd je oog gericht op Jezus. Altijd. We besteden, en dat is misschien een beetje wennen, want dat doen we niet zo vaak. We besteden vanmorgen best wel veel aandacht even aan de duivel. Je kunt zo geobsedeerd raken door de duivel dat je je oog de hele dag gericht houdt op de duivel. Doe dat vooral niet. Hou je oog gericht op Jezus. En dan zie je alles in balans. Dan zie je hoe de zaken er echt voor staan en kun je nuchter en waakzaam tegelijk zijn. Ik zet ze nog even alle acht op een rijtje. Onderwerp je dus aan God, zoek uw kracht in de Heer, trek de wapenrusting van God aan, inclusief het zwaard van de geest, wees nuchter en waakzaam, sta vast in het geloof, bied weerstand tegen de zonde en houd je oog gericht op Jezus. Tot zover de gedachten vanuit de schriftgedeelte. Maar ik wil graag nog een paar belangrijke zaken hieraan toevoegen. Die ook alles te maken hebben met hoe we weerstand kunnen bieden aan de duivel. En de eerste die ik daarbij wil noemen is deze. Weet wie de duivel is en hoe hij werkt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar inderdaad vanmorgen in de preek eens over nadenken. Weet je, ik merk heel vaak dat er een soort neiging is van laten we het maar niet te veel over de duivel hebben, want dan geven we hem te veel eer. Er was een aantal jaren geleden, inmiddels is hij een beetje verstomd, maar er is een hele discussie in Nederland over Wilders. Even duidelijk, ik ga Wilders nu niet vergelijken met de duivel. Maar was met name bij de omroep vooral steeds een discussie. Moeten we het wel zo vaak over Wilders hebben? Geven we hem dan niet te veel eer? Dat is een spanningsveld, hè? Nou, als ik kijk hoeveel de Bijbel spreekt, inclusief onze Heer Jezus zelf, over de duivel, hoeveel informatie we krijgen over de persoon en het werk van de duivel, daarom denk ik dat het dus wel degelijk belangrijk is om daar ook in het onderwijs, in de gemeente, eens een keer goed over na te denken. Je wilt trouwens niet weten hoeveel mensen die zich christen noemen, niet meer geloven in het bestaan van de duivel. Ik heb wat gezocht of er Nederlands onderzoek was, dat heb ik niet kunnen vinden. Maar een vrij recent onderzoek onder Amerikaanse evangelische christenen gaf aan dat bijna de helft niet meer gelooft in het bestaan van een concrete duivel als zijnde een wezen. Maar meer ziet van, ja, als de Bijbel spreekt over de duivel, dat is een omschrijving, een symbool van het kwaad. Maar eigenlijk is het een middeleeuws concept dat in onze tijd toch al lang achterhaald is. Een tijdje geleden ontmoette ik zo'n evangelisch christen. Een man die ik ken als iemand die echt van harte belijdt en gelooft in de Heer Jezus. En toch zegt hij op een gegeven moment tegen mij, werkelijk waar, ik was stom verbaasd. Het was zelfs, niet in deze kerk voor alle duidelijkheid, maar het was zelfs een oudste. En die zei, Wim, ik geloof niet meer in de duivel. Ik zei tegen hem, oké. Jij gelooft niet meer in de duivel, mag ik je een ernstige waarschuwing geven? De duivel gelooft nog wel in jou. Je bent gewaarschuwd. Sterker nog, ik denk dat de duivel het geweldig vindt als we niet meer in hem geloven. Want dan kan hij gewoon heerlijk ongestoord zijn gang gaan. Dus hij vindt het prima als we hem geen aandacht geven. Hij vindt het prima als we zeggen, eigenlijk bestaat niet. Nou, echt wel. Voor mij is het meest overtuigende bewijs dat de duivel echt bestaat, het feit dat Jezus gewoon op een gegeven moment één op één in gesprek is met de duivel. Hallo, geloof je echt dat Jezus in gesprek zou gaan met iemand? Kom op, die niet echt bestaat. Ik heb het over de verzoeking in de woestijn. We lezen even een klein stukje eruit. Lucas 4. En daarna bracht de duivel Jezus op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. En dan zegt Jezus, er staat geschreven. Tot 3 keer toe. Maar Jezus is hier in gesprek met de duivel. Mag ik het even misschien een beetje plat zeggen? Maar als de duivel niet echt bestaat, dan is Jezus een dwaas geweest. Want alleen een dwaas spreekt met wezens die niet echt bestaan. Maar Jezus is geen dwaas, hij is de waarheid. En alleen dit gedeelte al is het bewijs dat de duivel echt een persoon, een wezen is met wie we te maken hebben. Maar valt het je op in dit gedeelte, hoe de duivel hier spreekt? Hij zegt tegen Jezus, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Jezus spreekt het helemaal niet tegen. Je zou toch verwachten dat Jezus hier zegt, van, nou duivel, even een toontje lager zingen jij. Dit is helemaal niet van jou. Nee, Jezus spreekt er niet tegen. Weet je dat Jezus tot 3 keer toe, in het Johannes-evangelie, de duivel de vorst van deze wereld noemt? Daarom zeg ik, je moet hem niet onderschatten. De vorst van deze wereld, de NBV heeft het over de heerser van deze wereld. De NBG heeft het over de overste van deze wereld. Even een klein beetje achtergrondinformatie, voor degenen die dat misschien nooit hebben gehoord. De duivel is van origine een cherub. Dat is zeg maar de categorie van de machtigste, de grootste engelen die bestaan. Voor zijn val, voor zijn opstand tegen God, was hij een cherub. Hij leefde zo dicht in de tegenwoordigheid van God. Hij had een hele mooie naam, Lucifer, dat betekent lichtdrager. En veel Bijbeluitleggers geven zelfs aan dat hij waarschijnlijk voor zijn val de bediening in de hemel had om de aanbidding te leiden. Zoiets als Erika vanmorgen deed. De aanbidding voor te gaan. Maar op een dag zegt deze machtige, stralende, heerlijke engel, ik wil gelijk zijn aan God. Er kwam hoogmoed in zijn hart. En vanaf dat moment is dit stralende hemelse wezen veranderd in het meest verschrikkelijke, duistere en doortrapte wezen van het universum. Hij wordt genoemd onze tegenstander, onze vijand, aan wie wij weerstand moeten bieden. Hij is de overste van de wereld. Hij is de grote vijand van God. Hij is de grote vijand van mensen. Hij is de rover. Hij is gekomen om te stelen en te slachten, om kapot te maken. Hij is de grootste vijand van Israël, Gods oogappel. Hij is de grootste vijand van de kerk, Gods bruid. En met deze tegenstander hebben wij te maken. En hebben wij weerstand te bieden. Er worden nog heel wat andere namen gegeven aan de duivel. Lees maar even mee. Ik lees vanmorgen best veel tekst. Ik geef je veel informatie. Ik ben me ervan bewust dat ik misschien meer geef dan dat je in 3 kwartier aan kan. Maar het grote voordeel is, we hebben YouTube. En als je zegt van, misschien is dit wel zo'n preek, die moet je gewoon nog eens een keer luisteren. Ik denk dat dit zo belangrijk is, dat we dit gaan beseffen en dat het ons anders in het leven zal zetten. Als we weten dat we te strijden hebben tegen geestelijke machten, overheden enzovoort, wat we net hebben gelezen. Dit is een dagelijkse strijd. En soms ben je die bewust. Dat is goed. Maar als je niet bewust bent, dan zit je al in de gevarenzone. En daarom is het zo belangrijk om dit echt binnen te laten komen, lieve broers en zussen. Ik lees je nog een paar teksten over wie de duivel is. U was dood door misstappen en zonden, waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. Dat is ook een naam. De heerser over de machten in de lucht, ook een naam. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Nou, deze tekst laat denk ik aan duidelijkheid niets te wensen over. En nog een tekst waarin hij ook wordt genoemd de God van deze wereld, die iets heel akeligs doet. Een van zijn methoden We lezen in 2 Korinthe 4, vers 4. Ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus die het beeld van God is. Vraag je ook wel eens af. Hoe is het toch mogelijk dat zoveel mensen, misschien wel in jouw eigen huis, in jouw eigen straat, jouw collega's, jouw vrienden, hoe is het mogelijk dat ze niet de heerlijkheid van het evangelie pakken? Dat heeft te maken met die God van deze wereld, die mensen verblindt, zodat ze het niet kunnen pakken, zodat ze blind blijven voor het evangelie, blind blijven voor Jezus. En als ik kijk wat er in ons land gebeurt en mijn hart huilt, dan geloof ik dat de duivel en zijn knechtjes, de demonen, de gevallen engelen, dat ze overuren draaien in Nederland. Zoveel mensen die verblind zijn voor het evangelie. Soms dan praat je met mensen en je legt het evangelie uit en denkt van, ik zou wel door elkaar willen rammelen. Ik zou het koninkrijk van God in willen schoppen. Maar dat werkt niet. Ze zijn verblind. En ik geloof dat ook daarin, het is een geestelijke strijd als je mensen tot Jezus wil brengen. Ik vond het heerlijk wat er net even werd voorgelezen. Wat een mooi getuigenis, geweldig. Breng mensen het evangelie. En ga vervolgens voor ze bidden dat God die verblinding die de God van deze wereld steeds aanbrengt, dat God, de God met een hoofdletter, deze verblinding zal doorbreken. Mocht je soms wel eens afvragen, ik in ieder geval wel, waar komt toch altijd kwaad vandaan in deze wereld? Was van de week weer zo'n verhaal van Boko Haram. Hoe jonge meisjes worden meegenomen, worden verkracht, als seksslavin worden verkocht. Het laat me maar niet los wat er op 7 oktober gebeurd is in Israël. Of zomaar even heel dichtbij gisteren in het nieuws. Een meisje van 11 in Nieuwegein. Gewoon vermoord. Waar komt dit vreselijke kwaad vandaan? Hoe kan het zijn dat onze wereld zo ver wegzakt dat deze dingen gebeuren? Ik noem nu maar 3 dingetjes. Ik zou een hele lange lijst kunnen noemen. Heeft hiermee te maken. We weten dat wij uit God voortkomen. Ja, gelukkig wel. Halleluja. Terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Dat is het grote kernprobleem van de wereld waarin wij leven. Die ligt in de macht van hem die het kwaad zelf is. En het zal nog erger worden. Wat lezen we in de Bijbel over wat er zal gebeuren tijdens de grote verdrukking, die laatste jaren voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. En ik geloof met mijn hele hart op grond van het woord dat we voor die tijd als gemeente zullen worden opgenomen. Wees er maar blij om. Want in die tijd zal het nog erger worden. Dan zal het gebeuren dat de grote draak wordt neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij wordt weer neergeworpen op de aarde en zijn engelen worden met hem neergeworpen. Ik denk dat dan letterlijk de hel zal losbreken hier op aarde. Als het gaat trouwens om de 2 namen die hier worden genoemd, duivel en Satan. De Bijbel spreekt maar liefst 35 keer over de duivel. Dat betekent de lasteraar. En de Bijbel spreekt 52 keer over de Satan. En dat betekent de tegenstander. Nou, als er zo vaak gesproken wordt over de duivel en de Satan, ook voor mij is dat een teken dat hij echt heus wel bestaat. Het is het allerbelangrijkste dat je weet wie Jezus is. En daarna volgt misschien wel dat het belangrijk is wie de duivel is en ook hoe hij werkt. Als we weerstand willen kunnen bieden, dan zullen we niet alleen moeten weten wie hij is, maar ook hoe hij werkt. We lazen net al in Efeze 5 deze woorden, Efeze 6, sorry. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen, de methodeia van de duivel. De duivel heeft een vaste, weldoordachte manier van handelen. En ik weet niet of je dat wel eens gerealiseerd hebt, maar weet je dat deze duivel met zijn engelen, we weten dat ongeveer 1/3 deel van de engelen met hem is meegegaan, dat zijn de demonen, de knechtjes van de duivel die actief zijn in de wereld. Weet je dat de duivel en zijn demonen inmiddels, schrik niet, 6000 jaar ervaring heeft in de methoden waarmee die mensen wil kapotmaken. 6000 jaar ervaring in het verleiden van christenen om afvallig te worden. Om Jezus niet langer te volgen, om te vallen in zonde. Het is iemand met een ruime schat aan ervaring. En hij heeft bepaalde methodeia. En over methodeia, over plannen gesproken, 2 Korintiërs 2 vers 11, dan lezen we: we moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. De HSV zegt dat hij geen voordeel op ons behaalt. Zijn plannen, zijn noema, kennen we maar al te goed. En als het hier gaat over noema, dan betekent dat zijn gedachten, zijn bedenksels, inderdaad zijn plannen. Wat Paulus hier zegt is dat wij dus kennis moeten hebben, inzicht moeten hebben in de plannen, in de methodeia, in de trucjes, in de werkwijze van de duivel. Mag ik eens een paar van die methoden en van die plannen van de duivel noemen, even heel kort. Misleiding, daar begon het mee. Staat denk ik op nummer 1 van zijn trucenlijst. Trucendoos, zeg maar. Het begon bij Adam en Eva. Hoe hij hen probeerde te verleiden, vooral te misleiden, met halve waarheden, met suggestieve vragen. Heeft God niet gezegd, weet je wel? Nou, je leest hem maar eens door hoe het allemaal is gegaan in Genesis 3. Hij bedient zich van de tactiek van de verzoeking. Denk aan Jozef in het huis van Potifar. En dan lees je letterlijk hoe Jozef dag aan dag werd verleid door mevrouw Potifar om tot de ernstige zonde van overspel te komen. Denk aan de verzoeking in de woestijn, waar we net kort over hebben gelezen. Jezus, ook hij werd verzocht door de duivel in de woestijn. En de duivel probeert het ook in ons leven. Waarbij hij inspeelt op de begeerte van ons vlees. Waarbij hij inspeelt op de verleidingen van deze wereld. Maar wees je ervan bewust dat die leeuw, en een leeuw die zit vaak in de struiken, hè, voordat hij toegrijpt. Je hebt niet in de gaten dat je in de gaten wordt gehouden. Dat is het kenmerk van een leeuw. Hij kijkt toe en hij wacht het goede moment af dat hij je kan gaan verzoeken. Een derde methode, tegenwerking. Denk aan het verhaal van Paulus die op een gegeven moment aan de Thessalonicenzen moet schrijven in 1 Thessalonicenzen 2 vers 18. Ik was van plan om naar jullie toe te komen, maar de duivel belette mij om te komen. De duivel, dat is een methode om mensen die dienen in het koninkrijk van God, om ze tegen te werken, om ze tegen te houden. En wat moet je dan doen? Weerstand bieden. Niet in een hoekje gaan zitten, weerstand bieden. Dat is zo belangrijk. Denk aan intimidatie, het verhaal van Goliath, die vaak wordt gezien als een beeld van de duivel. Goliath, die grote reus met zijn grote bek, die de God van Israël tart en uitdaagt. En dan is daar de jonge knaap David met zijn kiezelsteentje. Geweldig, hè? Ik hoop dat je het verhaal kent en lees het anders nog maar eens na. Ik dacht 1 Samuel 17 erg. Ja, 1 Samuel 17 is het, geloof ik. Wat een geweldig mooi voorbeeld van weerstand bieden aan de duivel. Nog een tactiek, beschuldiging. Weet je, ken je het verhaal van de hoge priester Jozua uit Zacharia 3, die op een gegeven moment in een visioen voor de troon van God komt te staan, en dan is er ook de Satan, de aanklager, en die klaagt de hoge priester aan, en nou, het is een geweldig visioen. We lezen in Openbaring 12 dat de duivel wordt genoemd de aanklager van onze broeders en zusters. Die ons dag en nacht, die ons, hè, zoals we hier zitten, gewoon op dit moment. De duivel klaagt ons dag en nacht aan voor de troon van God. God, hebt u gezien wat zuster A en broeder B gisteravond heeft gedaan? God, ziet u nu wat voor gedachten er op dit moment, terwijl die persoon aan de buitenkant heel aandachtig naar de preek zit te luisteren, maar van binnen naar omhoog komt? Ziet u het allemaal, God? En God zegt, ja, ik zie het allemaal. Maar duivel, kijk eens naar het kruis. Dat zijn de gesprekken rondom de troon van God. Maar de duivel klaagt ons ook hier aan, in ons denken. Ken je dat stemmetje? Oh, je wil niet weten hoe vaak ik op weg ga naar een kerkdienst om te spreken. Vorige week had ik een mannenconferentie. En zeker een uur lang hoorde ik een soort, nou, het was geen fluisterstemmetje. Het was een donderende, bulderende stem van een soort van Goliath. Die mij gewoon alleen maar intoeterde. Jij? Moet jij bijbelstudie gaan geven over vervuld worden met de Heilige Geest? Jij dit en jij dat? En ik merkte, ik had bijna de neiging om het bestuur van de conferentie op te bellen en te zeggen, ik denk dat jullie maar een spreker moeten gaan zoeken die wel waardig genoeg is. Maar ik dacht, wacht even. Zal ik je eerlijk vertellen, dat was het moment dat deze preek voor vandaag werd geboren. Het kwam in me op, wacht even, ik moet weerstand bieden. De aanklager is bezig. En in de dagen daarna dacht ik zal vast niet de enige zijn die ermee te maken heeft. Heer, is dit een thema voor zondagmorgen 2 februari, de Koninkrijk Haarlem? En ik had sterk de indruk dat God zei, dat is een uitstekend idee. Om daarover te gaan spreken. Je kunt soms zo worden aangeklaagd. Bied weerstand aan de duivel. Sta vast in het geloof. Wat is dat ongelooflijk belangrijk. De lijst is echt nog veel langer. Hij heeft ook de tactiek van ontmoediging. Van tweedracht. Van valse leringen. Waar Jacques pas ook over gesproken heeft. Een eindeloze lijst. En weet je, dat is ook goed om nog te benoemen. Dat is ook een zeer beproefde methode van de duivel. Dat hij zich namelijk vermomt als een engel van het licht. De boef. Je zou er gewoon met open ogen intrappen. Daarom, wees nuchter en waakzaam. Niet iedereen die zich presenteert als een engel van het licht is van God. Je kunt te maken hebben met de duivel. Het is een uitstekende toneelspeler. Hij zou in onze tijd een topacteur zijn. Hij kan zich vermommen. Ik geloof dat er nog iets is dat heel belangrijk is om te weten. Geef hem geen plaats. En ik verwijs je naar Efeze 4, laten we dat even lezen. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats, geen topos. Even de context, er wordt hier gesproken over dat je, ja natuurlijk, we mogen boos worden, God wordt soms ook boos, maar in onze boosheid moeten we niet zondigen en we moeten de zon niet laten ondergaan over uw boosheid. Als je dat wel doet, weet je dan, dat boosheid dan verandert in bitterheid. En als je bitterheid toestaat in je hart als kind van God, dan is er schijnbaar, dan staat er geen komma, niet eens een punt, dan is er schijnbaar het gevolg dat je de duivel plaats geeft in je leven, in je hart, in je denken. Dat wil je toch niet? Voor plaats wordt hier het woord topos gebruikt. Dat kennen we denk ik wel van topografie. Het heeft te maken met een gebied, met beschikbare ruimte, met een kamer bieden. De duivel op kamers, zoiets. In de jaren 80 was er een Surinaamse gospelartiest. De ouderen kennen misschien wel Marcel MacArthur. Ik heb veel met hem, best wel heel wat keertjes met hem mogen werken. En zijn gospelhit van die dagen was No Room for the Devil. En het refreintje, en het kwam in de voorbereiding, waarmee ik kon zo mee zingen. There's no room for the devil in my heart. Zorg ervoor dat er geen kamers, dat er geen ruimte, dat er geen grondgebied voor de duivel in je hart is. Dat kan omdat er bitterheid in je leven is gekomen. Dan zet je eigenlijk de deur op een kiertje, waardoor hij zijn smerige poot er weer tussen kan zetten. En weet je wat de ellende is met de duivel? Het is niet iemand die als je hem één vinger geeft, dat hij je hele hand pakt. Nee, als je hem één vinger geeft, dan pakt hij je hand, je lichaam, je ziel, je geest en alles erbij. Het is een nogal bezitterig type. Laat het niet gebeuren. Geef de duivel geen ruimte, geen voet. Door bitterheid, maar waarom heb ik Hebreeën 12 zo nadrukkelijk bijgenoemd? Ook door actieve zonden waarin je volhardt die je niet wil belijden. Daarmee geef je voet, ruimte aan de duivel. Doe dat niet. Ik wil nog twee dingen noemen. Kunnen jullie nog wat aan? Oké. Want dat was weer een beetje mijn zorg in de voorbereiding. Ik denk, ik wil wel heel veel. Maar ja, misschien hoor je er ook niet zoveel over, dus laten we het dan gelijk goed doen. Nog een derde. Nou, ik zit inmiddels volgens mij al op 10 dingen die ik heb genoemd. Maar oké, normale preek heeft 3 punten. De derde, bid en waak. Dit is wat Jezus tegen zijn drie discipelen zegt in de Hof van Gethsemane. Bid en waak. We hebben net gelezen uit Efeze 6. En toen hebben we niet die versen gelezen over de geestelijke wapenrusting. Die ga je vanmiddag in je stille tijd lezen, hebben we afgesproken. En dan is dat laatste wapenstuk, dat offensieve wapenstuk, dat wordt genoemd het zwaard van de geest, comma het welk is het woord van God. En dan staat er geen punt, hoor. Zullen we die zin even aflezen, wat er dan gelijk bij staat? Efeze 6, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dit is een zin met alleen maar accenten. Met grote woorden, alle. Elke gelegenheid, gebed, smeking, waakzaam, volharding en... Wat een nadruk, wat een aansporing, wat een passie in deze zin. Mensen, weerstand bieden aan de duivel heeft alles te maken met volhardend bidden en smeken. Ik weet niet van wie de uitspraak is, maar ik vind hem erg mooi. Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als wij bidden. Misschien had ik deze gewoon met stip bovenaan moeten zetten. Als er iets is waar je de duivel echt, mag ik het gewoon even lekker een beetje zeggen zoals we dat onderling als mensen tegen elkaar zeggen. Als je de duivel ergens pissig mee kunt maken, dan is het een actief, toegewijd gebedsleven. Dan siddert hij. En we gaan nu al richting het laatste gedeelte van Jacobus 4, vers 7. Dan zal die van u wegvluchten. Daar ga ik straks mee afsluiten. De laatste van het hele rijtje van allemaal dingen die te maken hebben met weerstand bieden aan de duivel, dat is deze. Weet je positie in Christus. Ga staan in je positie in Christus. Romeinen 8, die heerlijke woorden. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. En dan geen punt zetten, hè? Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. En in 1 Johannes 4, vers 4 lezen we, lieve kinderen, u bent uit God. Toch? Dat weet je toch voor jezelf? Dat je uit God bent door het geloof in de Heer Jezus? U bent uit God. En u hebt hen, moet je even lezen wat hier voorafgaand genoemd wordt, de antichristen, de mensen die de voorlopers zijn van de antichrist. U hebt hen overwonnen en dan komt het, want hij die in u is. Het gaat hier over onze Heere Jezus Christus, die door zijn geest in ons woont. Ons hart is zijn woning geworden. Halleluja. Want hij die er nu is, is groter dan hij die in de wereld is. Wie is dat? Dat is die overste, dat is die vorst, dat is die God van deze wereld. Je zou met alle dingen die ik nu heb verteld, bijna onder de indruk kunnen komen. Oh, hij is wel heel erg groot, de duivel. Is die ook? Maar in verhouding tot onze Heer Jezus Christus stelt hij niets voor. Er wordt soms ten onrechte de indruk gemaakt dat een soort twee, hoe noem je dat, equivalenten van elkaar zijn. En het was heel spannend wie er zou winnen. Het was helemaal niet spannend. Want de duivel staat hier en Jezus staat kan niet bij. Die staat ergens heel erg daar hoog verheven. En die hoog verheven Heer, die woont in jou. Kunnen we dan weerstand bieden aan de duivel? Of niet? En de laatste tekst. Eén en laatste, want we gaan nog één keer terug naar Jacobus 4. Dat is toch wel een heel bijzondere tekst. Bijna overmoedig. Romeinen 16. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Zegt hij met een brede smile op zijn gezicht. En dan zo mooi, de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Deze woorden hebben te maken met een hele specifieke situatie in Rome. Het is niet zo heel duidelijk waar het over gaat. Maar ik geloof dat deze woorden ook van toepassing zijn op ons leven. Waar we soms te maken hebben met dat we zo'n tegenstand, zo'n werk van de Satan in ons leven ervaren. Maar dan mogen we ook weten, maar uiteindelijk zal hij aan het kortste eind trekken. En let op hoe het hier staat. Hè. Wij zullen niet de Satan spoedig onder onze voeten verpletteren. Nee, dat doet de God van de vrede. Dus de God van de vrede doet de Satan onder onze voeten verpletteren. En natuurlijk is dit een geweldige heenwijzing naar wat er gaat gebeuren wanneer de Heer Jezus terugkomt. Openbaar 19. Uiteindelijk zal dan Satan worden verpletterd voor eens en voor altijd. We begonnen met Jacobus 4 en dan sluit ik mij af. Ik zie dat ik nog ruim binnen mijn tijd zit, dus dat is heel mooi. We sluiten af met Jacobus 4 vers 7. Onderwerp u dus aan God. Daar begint het dus mee. Bied weerstand aan de duivel. Ik hoop dat je daar nu iets van pakt van wat dit betekent. En dan deze geweldige belofte. En hij zal van u wegvluchten. En ik heb even gekeken wat het Griekse woord dat hier wordt gebruikt precies betekent. Ik vond het een hele mooie betekenis. Een snel vertrekken om aan een verwacht gevaar te ontkomen. En mijn hart sprong op van vreugde toen ik dit las. Aha, dus ik als kind van God, bedekt en gereinigd door het bloed van Christus en vervuld met de Heilige Geest. Hij die in mij woont is groter dan hij die in de wereld is. Wij zijn schijnbaar een dreigend gevaar voor de duivel, waardoor die van ons wegvlucht. Ja, logisch. Het licht is sterker dan de duisternis. En hij weet onze roeping om de werken, Efeze 5, om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Zullen we de rol eens even omdraaien? Wij zijn helemaal niet bang voor de duivel. Dat zeggen we wel eens. Hij is voor de duivel niet bang. Dat is een spreekwoord. Wij bedoelen het echt. Wij zijn niet bang voor de duivel. Wij zullen de werken van de duivel, van de duisternis, ontmaskeren. Hij is bang voor ons. Kijk, dat is toch een heel positief einde van een preek die hier en daar misschien best wel even stevig was. Hij is bang voor ons. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Want hij die in ons is groter dan hij die in de wereld is. Zijn we het hiermee eens? Dan zeggen we amen. En nog een keer veel harder, zodat ze het in de hemelse gewesten horen. Amen. En zo is het. Ja en amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dat er geen doekjes om wint. Dat helder, eerlijk en duidelijk is over de tegenstander. De vijand waar we allemaal mee te maken hebben. Heer, we hebben veel geleerd, veel gehoord. Misschien waren er dingen bekend, misschien waren er dingen helemaal nieuw. Misschien heeft het soms ook wel ons enigszins verontrust van, het is echt serious business. Het gaat echt ergens over. Maar Heer, dank u wel dat we mochten afsluiten met die geweldige zekerheid. Dat we met u meer dan overwinnaar zijn. Dat niets en niemand, ook de duivel niet, ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dat hij die in ons is, groter is dan die in deze wereld is. We danken u, Heer Jezus. Dat u ons hebt overgeplaatst van het rijk van de duisternis. Uit de macht van de God van deze wereld. U hebt ons overgeplaatst in het rijk van de Zoon van uw liefde. Halleluja. Wat is dat bijzonder. En we danken u dat we nu van u mogen zijn. En dat we weerstand mogen bieden aan de duivel. En dat hij van ons zal wegvluchten. Heer, zegen het woord van deze morgen aan onze harten. Wilt u ons helpen om het te gaan herkauwen? Om dit echt binnen te laten komen. Dat ons denken erdoor zal veranderen. Dat we ons veel meer bewust worden in welke strijd we staan. Dat het ons zal aanmoedigen om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Dat het ons nuchter en waakzaam zal maken. Dat het ons tot biddende mannen en vrouwen zal maken. Heer, werk dit woord uit in ons leven. Ik wil in het bijzonder bidden voor degenen die hier nu zijn, of nu of later meekijken, die u nog niet persoonlijk kennen. Ik las in de voorbereiding nog een andere tekst uit 1 Johannes. En daar werd de tegenstelling zo duidelijk neergezet. Er werd gesproken over kinderen van God of kinderen van de duivel. Andere smaken zijn er niet. En als er hier nog mensen zijn, of nu mensen meekijken, die niet weten dat ze een kind van God zijn, dus behoren tot het rijk van de duisternis, dan moedig ik je aan. Dan vraag ik je vanuit het diepst van het hart van God om vandaag te buigen voor God, je te onderwerpen aan God, je leven over te geven aan de Heer Jezus en te gaan geloven dat, ook hij, dat Hij ook voor jou aan het kruis is gegaan. En dan mag je overgeplaatst worden in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ben je een kind van God, word je vervuld en zal de duivel ook voor jou moeten gaan wegvluchten. Kies vandaag voor Jezus. En Heer, wij als gelovigen, we mogen met elkaar nu in een heerlijk mooi oud lied gaan belijden en gaan zingen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Zullen we dat vanuit het diepst van ons hart gaan meezingen. Amen.